En goedemorgen. Het ontroert mij altijd een beetje als ik het verhaal hoor van mensen die pas gedoopt zijn. En als je ziet welk traject die hebben afgelopen. En als je dan weet dat voor de grondlegging van de wereld God die mensen al in gedachten had. En dat hij samen met zijn zoon dan besproken heeft van we gaan echt alles doen om die mensen tot geloof te brengen. En dat de Heilige Geest er dan inderdaad in geslaagd is om jullie te overtuigen. En dan vandaag, jullie beiden hebben zich laten dopen. Dan vind ik dat mooi hoeveel moeite dat God altijd doet om mensen naar zich toe te trekken en daar ook in slaagt. Maar nu is de vraag, wat nu? Wat nu? Je hebt gedaan wat de Heer vroeg. Hij heeft maar twee dingen gevraagd. Herdenk mij tijdens het avondmaal met brood en wijn en laat u dopen. Maar wat nu? Wel, zowel de psalmist, de man die psalm 119 heeft geschreven, u weet wel, die hele lange psalm over de heerlijkheid van de Bijbel, als de man die de Hebreeënbrief heeft geschreven, die zeggen alle twee eigenlijk hetzelfde. Een goede tip voor dopelingen, maar ook voor ons allemaal. In psalm 119 staat, uw getuigenissen zijn wonderen, en daarom zal mijn ziel die in acht nemen. En de Hebreeënbrief, daar staat het volgende. Wel nu laten wij dan ook, nu wij zo'n menigte van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last die ons verstrikt houdt en het oog alleen gericht houden op Jezus. Als ik het heel simpel kan uitleggen, is eigenlijk hetgeen dat in beide Bijbelgedeelten staat, is eigenlijk van broeders en zusters, zoek eens in het Oude Testament naar al die verhalen van Noach, van Abraham, van David, de bekende noem ik nu op. Maar zoek ook eens naar de minder bekende. En ik wil vandaag met jullie eens hebben over een minder bekende persoon. En zijn naam is Zerubabel. Als ik die naam uitspreek, dan zie ik veel mensen zo kijken van wie is dat? Nu, dat is nogthans vreemd, want Zerubabel was de zoon van Sealtiel. Hij woonde in Babel, je hoort het al aan zijn naam. Zijn naam betekent ook, ik ben geboren of ik ben een vreemdeling in Babel. Hij was een kleinkind van de laatste koning van Juda. Hij staat zelfs in het geslachtsregister van de Heer Jezus. En hij staat vermeld in 7 Bijbelboeken. Nu, waarom is dat zo interessant, Zerubabel? Omdat Zerubabel eigenlijk als een vreemdeling vertoefde in een land, in een vreemd land in Babel. En hij kreeg ineens de taak van God om zich te gaan inzetten voor God en zijn huis te gaan bouwen. En eigenlijk is het verhaal van ons allemaal. Als het goed is, voelen wij ons hier ook een beetje vreemd op deze wereld en krijgen we allemaal van God de opdracht om iets voor hem te gaan doen. Nu om even het te kaderen, de tijd van Zerubabel. U weet, in 2 Kronieken 36 staat dat het huis van God, dus de tempel, was helemaal afgebroken. De muren van Jeruzalem waren afgebroken. Alle paleizen waren weg. Zij die overgebleven waren van het zwaard, werden weggevoerd naar Babel. En dan staat er een heel speciaal vers. Dan staat er dat dat allemaal zo moest gebeuren, opdat ze uitkomen bij hetgeen dat bij monden van Jeremia was gesproken, dat het land hun welbehagen zou scheppen in zijn sabbatsjaren. En dat het kon rusten van de verwoesting tot de 70 jaar vervuld waren. En dan heb je zoiets van, waarom staat dat er zo? Waarom staat er over Jeremia, die dus duidelijk heeft geprofeteerd, dat die wegvoering naar Babel dat die 70 jaar zou duren? Op voorhand al. Ik ga er zo even iets meer over zeggen. Maar na die 70 jaar, dus klokslag, na 70 jaar naar de wegvoering van al diegenen die overgebleven waren uit Jeruzalem naar Babel, is er koning Kores, die ineens plotsklap zegt, God heeft mij opgedragen om voor hem een huis te bouwen in Jeruzalem. Nu, dat was... dat kon hij eigenlijk niet. Een heidense koning die ineens opdracht geeft om de tempel van Jeruzalem te gaan herbouwen. Dat kon helemaal niet. Het was een wonder. Het was de Heer die... Dat is nog eens een getuige van hoe de Heer eigenlijk iedereen in zijn hand heeft en gezagshebbers eigenlijk kan manipuleren of ertoe aanzetten om iets te gaan doen. En... Hij doet dan ook een oproep. Hij zegt, al diegenen die tot het volk van God behoort, die mogen teruggaan en die mogen een huis voor de Heer gaan bouwen in Jeruzalem. En ik ga straks zeggen wat er dan gebeurt. Maar ik wil eerst nog even stilstaan bij die 70 jaar. Als de Heer op voorhand al zegt dat dat 70 jaar gaat duren, dan zit er wel een reden achter. En die reden is eigenlijk heel duidelijk. We hebben daar straks gelezen zo'n rare zin zo van het land moest wel behagen hebben in zijn sabbatsjaren. En dan zeg je, sabbatsjaren, dat is heel vreemd. Maar als je dan gaat lezen in Leviticus 24 of 25, wat die sabbatsjaren juist inhouden, dan staat er het volgende. U weet, de Israëlieten hebben altijd een heel woelig verleden gehad. Op een bepaald moment zaten ze allemaal in Egypte, u weet wel, de tijd van Jozef. En dan mochten ze teruggaan. En toen ze uit Egypte terugkwamen naar het beloofde land, moesten ze het volgende doen. Ik lees u voor wat er in Leviticus 25 staat. Wanneer je gekomen bent in het land dat ik u zal geven, dan moet het land rust krijgen. Een sabbat voor de Heere. 6 jaar mag je uw akker bezaaien, maar in het 7e jaar moet dat voor het land een sabbat zijn, een periode van volledige rust. Dus dan mochten ze niks aan die akker doen. Ze mochten zelfs hun vruchtjes niet van de wijnstokken knippen, ze mochten niks doen. Het is een jaar van volkomen rust voor het land, zegt de Heere. En er waren een paar van die snuggere mensen, broeders en zusters, heel herkenbaar voor mijzelf. En die zeiden, ja, maar wat moeten we dan het 7e jaar eten? Want we mogen niks snoeien of niks doen. En dan zei de Heer het volgende. Ik zal mijn zegen over het 6e jaar gebieden, zodat het een opbrengst geeft genoeg voor 3 jaar. Dus, heel kort gezegd, de Heer zegt, als je naar het beloofde land gaat komen, ik ga je echt rijkelijk zegenen, mensen. Ik ga je 6 jaar... alles geven wat je nodig hebt, maar dat 7e jaar wil ik dat het land mag rusten. Dat is goed voor dat land. En ik weet dat je dat 7e jaar geen eten gaat hebben, maar ik ga ervoor zorgen dat je tijdens het 6e jaar 3 keer zoveel opbrengst krijgt, zodat je die periode kan overbruggen. Een beetje zoals het manna dat bedeeld werd in de woestijn. Denkt u dat ze dat gedaan hebben? Weet u hoeveel keer dat ze dat hebben overgeslagen? 70 keer. Het was voor God de maatstaf. Hij zegt, ik hou u de zegen voor. Ik geef u goede richtlijnen en als je daaraan houdt, dan komt er heel veel zegen uit voort. Houdt u er niet aan, ja, dan kan ik die zegen niet geven. Klinkt een beetje hard, hè? Maar ik merk dat het godsbeeld dat onder veel christen momenteel leeft, is een soft versie van God. Daarmee bedoel ik, God is nog altijd heilig. Hij is heel consequent. En zijn God is nog altijd de God van zegen of vloek. Hij is niet veranderd. En hij wil de zegen geven. Even terug naar Kores. Geeft de opdracht van, ga maar met z'n allen heen. En hij zegt, als u in dit land als een vreemdeling verblijft, dan mocht je vertrekken. En dan staat er in Ezra staat dat allemaal, in Nehemia, kan u dat lezen? Staat er, toen stonden de familiehoofden op en allen bij wie de geest van God het had opgewekt om op te trekken naar het huis, naar Jeruzalem, om het huis te gaan bouwen, die stonden op. En dan denk je, wat een unieke kans. Er zijn 2 generaties voorbij gegaan. Je ziet ook wel opa's en kleinkinderen bij. Wel, meer is dat niet geweest, die periode ertussen. En je mocht teruggaan naar het land waar je altijd hebt gewoond. En dan denk je van, die gaan allemaal massaal gaan. Terug, weg van Babel. Die gaan terug naar de plaats waar ooit eens die tempel stond, waar God aanwezig was. Maar dat is niet waar. Er waren 2 generaties nodig om dat verlangen totaal weg te nemen. En dat is vreemd. Er zijn 2 dingen voor nodig. Je moet je een vreemdeling voelen hier. En het andere is, je moet aangesproken worden door de Heer om iets te gaan doen voor hem, om in beweging te geraken. En een grote taak is weggelegd bij de familiehoofden. Ik heb expres dat stukje gelezen. Het zijn de familiehoofden die de kar moeten trekken voor het gezin. En ik zie hier heel veel mannen zitten, en dat is goed. En ik weet dat in de wereld het anders aan toe gaat, maar jullie zijn familiehoofden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid om die kaart te gaan trekken, om jullie gezin mee te nemen. Nu, ik had ook gesproken over dat verlangen om iets voor de Heer te gaan doen. Je moet je vreemdeling voelen in eerste instantie, maar je moet ook het verlangen hebben om voor de Heer iets te gaan doen. En ik heb daar eigenlijk een hele eenvoudige test voor. Voor u en voor mijzelf ook. En dat is het volgende. Hoeveel uur heeft u afgelopen week gespendeerd om iets voor God te doen? Ik heb het niet over stille tijd. Ze mochten vertrekken. En ik vind echt een heel mooi stuk, is voordat ze vertrokken, kregen ze nog iets mee van koning Kores. Ik lees voor wat ze meekregen. Ook liet koning Kores de voorwerpen van het huis van de Heer halen, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald om in het huis van zijn goden had geplaatst. Dat is maar één vers, maar dat deed me zoveel plezier, dat vers. Hier zegt Kores eigenlijk van al die voorwerpen die vroeger in de tempel stonden, die Nebukadnezar had weggevoerd, waarover al die Joden zoveel verdriet in hun hart hadden gehad, van dat is weg uit de tempel, we gaan dat nooit meer terugzien. Hier zorgt God eigenlijk voor dat dat eigenlijk allemaal goed bewaard is en dat koning Kores alles terug meegeeft. Waarom vind ik dat zo'n speciaal vers? Omdat wij soms als gelovige mensen soms situaties totaal verkeerd zien uitdraaien. En er heel veel verdriet voor hebben. Maar wat van God is, blijft van God. En dat kan misschien een troost zijn voor de dingen waar u nu aan denkt misschien. Er gaat niks verloren van God. Nu, ze vertrokken met z'n allen, alleen diegenen die gingen. En wat vonden ze daar? Niets. Ze vonden er helemaal niets. En dan zie je dat die familiehoofden weer spontaan iets gaan geven. Want er was niks, ze moesten spontaan iets gaan geven. En je leest ook in Maleachi 3 dat God dat heel hard op prijs stelt, dat we voor hem iets geven. In Maleachi 3 gaat het speciaal over tienden. Hè? Ik ga nu niet uitweiden over tienden, of dat wel of niet moet. Maar het gaat erom dat God het op prijs stelt dat je hem iets geeft. En hij hangt daar ook weer die zegen aan vast als hij iets geeft. En dan kunnen ze beginnen bouwen. Met die centjes, dat is al gegeven, beginnen ze te bouwen. En dan zie je dat Jezua en ook Zerubabel, waar ik het eigenlijk over heb, dat die beginnen te bouwen. En dan staat er, ze herbouwden het altaar van God van Israël. En zij plaatsten het op het fundament, hoewel er verschrikking over hen was, over de volken om hem heen. En zij brachten daarop brandoffers voor de Heere, brandoffers voor de ochtend en voor de avond. En vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij de Heere brandoffers te brengen, maar de fundering van de tempel van de Heere was nog niet gelegd. En dan denk ik, hè? Dat is toch raar, hè? Ik weet nu, ik werk nu zelf voor een bouwbedrijf. Leggen ze de fundering, dan leggen ze een beetje de ruwbouw van buiten te zetten en dan gaan ze stilletjes aan alles afwerken en het laatste zal de keuken zijn of de badkamer. Nu, ik wil het altaar zeker niet vergelijken met een keuken of een altaar. Maar het gaat om de volgorde van bouwen. We lezen hier dat ze waren nog maar pas, ze waren met een paard, er waren heel veel volken die een vijandig gezins waren, die constant op hun aan het loeren waren van hoe kunnen we die gaan aanvallen. Dan zou ik persoonlijk, eerst een muurtje rond mijn stad bouwen. En dan zou ik een tempel bouwen en dan zou ik in de tempel een altaar zetten. Maar zij doen het anders. Zij bouwen eerst, ook al zijn er allemaal vijandige volken om hem heen, zij bouwen eerst de altaar. Welke les zit erin voor ons? De les ligt erin dat we onze focus verkeerd leggen. We zijn zo vaak bezig met randactiviteiten voor de Heere, zogezegd, maar we vergeten dat de plaats van de aanbidding dat primeert. Dat primeert gewoon. Geloofszaken komen voor praktische zaken. Altijd. Nu, ze beginnen te bouwen. Stel ik eens aan. En mensen die mij kennen, die weten dat ik vaak dit vers aanhaal. De levieten van 20 jaar en daarboven werden ertoe aangezet om hun taak op te nemen. Waarom zeg je dat? Hier zitten ook gasten bij van 20 jaar en ouder. Als je tot je leeftijdscategorie behoort, dan moet u actief zijn in de gemeente. Dan is de speeltijd voorbij. Dan moet je gaan inzetten voor de Heer. Want ze hebben u nodig. En dan merk je, want die altaar is klaar, maar dan beginnen ze met de fundering van de tempel. En de fundering was nog maar pas gelegd en dan staat het volgende. Zij zongen... Nee, ik zal het anders zien. De priesters kleden zich helemaal op... Alleen de fundering was er, hè? Dus dat is nog niks. De priesters kleedden zich helemaal op, de levieten speelden op hun trompetten en er werd lofzang gezongen en zij prijsden en dankten de Heer dat hij goed is. En heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de Heer, omdat de fundering van het huis van de Heer gelegd was. En dat vond ik ook zo'n mooi moment. Er was nog niks, er was gewoon een fundering. Maar toch zijn die zo dankbaar voor al hetgeen dat God al voor hun had gedaan, ook al is het belang is niet klaar, dat ze dat willen uiten naar de Heere God. Iedereen kleedt zich op, ze zijn dankbaar, ze beginnen te zingen en ze zeggen ook aan de Heer, wat bent we ze toch dankbaar voor al hetgeen u ons gegeven hebt. En ze beginnen te juichen en te zingen. Hoe dankbaar zijn wij voor al de dingen die God ons geeft. Ik denk vaak aan die tien melaatsen die genezen worden. Er is maar één dat terugkomt. Dan denk ik altijd, dat gaat over ons. Over de 10 dingen die God ons doet. Daarvan zeggen wij misschien één keer, dank u, heren. Die plaat was gelegd, er was gejuich, maar er was ook iets anders. Er staat het volgende. Velen onder de priesters en de levieten van de familie en de familiehoofden, namelijk de ouden die het eerste huis hadden gezien, de eerste tempel, die waren keihard aan het wenen. Toen dat zij voor hun ogen zagen dat die tempelplaat er lag. En er staat het volgende, en het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van het vreugdegejuich en het geluid van het geween van die ouderen. Ik had eergisteren een heel toffe broeder aan de lijn. Nee, ik had hem niet aan de lijn, hij zat voor mij. Ik zat zo zitten. En hij zei, oh, in onze gemeente, dat is een jonge gast, 22, ja, ik wil zo graag Engelse liedjes zingen. Maar bij ons zingen ze zo graag uit Johannes de Heer en dat botst. Dat is normaal. Dat is normaal. De oude generatie denkt altijd terug aan hun tijd. Als zij jong waren, dan was alles geweldig en goed. En die nieuwe generatie die zegt van kom maar, we willen ervoor gaan. En dat brengt soms conflicten voort. Dat is normaal. Maar het is belangrijk dat je naar elkaar toe groeit daarin. Want de vijand is niet elkaar. De vijand bevindt zich buiten de tempel. Dus oproep is om constructief te zijn over de generaties heen. Want je ziet, als de tempel gebouwd wordt, waarbij het Zerubabel echt de bouwmeester is, de trekker eigenlijk, ze zijn nog maar pas aan het bouwen, of de volken die er rondheen woonden, dat waren volken die eigenlijk niet van daar woonden, maar die werden geïmporteerd, dat die op een bepaald moment zeiden naar Zerubabel, zegt Zerubabel, kom eens hier, wij willen graag samen met u de tempel bouwen. En want wij zoeken ook dezelfde God en wij aanbieden ook dezelfde God. En dat klopt ze. Maar Zerubabel wist wel beter. Hij wist dat zij die vijandige volken, naast het aanbieden van de God van Israël, ook nog de Baals hadden, de Astartes en nog zoveel anderen. En wat zegt Zerubabel dan? Er is maar één God. Hij zegt, je kunt met ons mee aan de tempel bouwen, maar alleen als je gelooft in die ene God en niets er rond. En dat is een heel belangrijk gegeven. Ik zie soms christen initiatieven nemen met andere geloofs... andere geloofsgemeenschappen, zal ik maar zeggen. Die deels ook wel in dezelfde God geloven, maar ook nog in totaal andere dingen aanbieden. En dat kan niet. Je kunt alleen maar samen bouwen aan iets als je gelooft in de één en dezelfde God. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En daarbuiten niks. En je ziet dat ze dan die vijandige volken eerst in eerste instantie willen helpen. En als ze dan een niet krijgen van nee, wij gaan dat alleen doen, dan beginnen ze ineens kei vijandig te worden. Ze gaan tegenwerken, staat er, ze gaan ontmoedigen, ze kopen zelfs mensen om. En dan sturen ze een brief naar de koning van Perzië. En in die brief zeggen ze van, kijk eens, wij zijn de personen die in Israël wonen en dat volk dat nu teruggekomen is om de tempel te herbouwen, dat zijn allemaal kei slechte. En ene keer dat Jeruzalem teruggaat, opgebouwd worden, dan gaan ze eigenlijk rebelleren en ze gaan ervoor zorgen dat er geen belastingen meer worden betaald en bla 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 bla. En die koning die leest dat en zegt, oh, dat is goed dat u dat meldt. En waar dat de Israëlieten vol moed waren en volop aan het bouwen waren aan die tempel, kregen ze ineens de opdracht van de koning van Perzië of van Babel. Van stop ermee. Je moet stoppen met dat bouwen. Stop met de bouw van de tempel. En dan is zoiets van... Ik kan je inbeelden, die mensen die daar waren, die zeggen van... Lieve God, u heeft ons speciaal van Babel terug naar hier gehaald. U heeft ons gevraagd om voor u de tempel te bouwen. En we zijn nu volop bezig, we zijn enthousiast, we hebben juist voor u een feest gevierd, dat alles goed gaat. En nu krijgen we ineens een jet, we mogen niet meer voortdoen. Is er iets dat we verkeerd aan het doen zijn? Of is dat echt wat u wil? Het lijkt onlogisch. Het is toch voor u dat we aan het bouwen zijn? Heeft u ons nu verlaten of... Het zijn allemaal emoties die mensen hadden. Het zijn allemaal emoties die wij ook allemaal hebben. En zeker mensen die verantwoordelijkheid dragen in de gemeente of in verenigingen, dat je soms keihard voor iets inzet en dat dan voor geen meter gaat. En dat je denkt van, zijn we verkeerd bezig? Of... Het stopte, het was gedaan met bouwen. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt doen zoals Petrus gedaan heeft toen dat er Jezus opgenomen was. En het duurde een beetje lang eer dat hij nog iets hoorde van de Heer Jezus. Dan zei hij, ik ga terug vissen. En zo zijn er heel veel mensen die gewoon stoppen bij tegenslag als ze iets voor de Heer doen. Want de boodschap is juist van niet te stoppen. En eens na te denken van... Is er misschien een reden waarom dat de bouw van de tempel gestopt wordt? Misschien is het goed om eens aan een broeder of een zuster te vragen van, wat vindt u van ELD's? Want het mooie is, als je in Ezra en Nehemia leest over de situatie, dan zou je denken van, die bouw van de tempel is gewoon gestopt, omdat dat van ogenrand werd opgelegd door de Babylonische overheerser. Maar als je Haggai en Zacharia leest, dat waren profeten die in dezelfde periode leefden, dan lees je iets helemaal anders. En ik ga je voorlezen wat er staat. In het tweede jaar van koning Darius kwam het woord des Heren door de profeet Haggai naar Zerubabel. En die Haggai die zei het volgende. Zo zegt het volk, de tijd is nog niet gekomen om het huis van de Heren te herbouwen. Maar is het dan wel de tijd voor u om in fraai overdekte huizen te wonen, terwijl mijn huis verwoest ligt? Als ik het met mijn eigen woorden mag zeggen, zei de Heer toen, lieve broeders en zusters, ik heb u naar Jeruzalem gehaald om mijn tempel te bouwen, om het huis voor mij te bouwen. En wat hebben jullie gedaan ondertussen? Je hebt ervoor gezorgd dat jullie huis schoon af was, perfect tuintje, mooi en of... Schoon badkamer, auto voor de deur. wifi, al hetgeen dat je moet hebben, maar mijn huis ligt er nog altijd slecht bij. Voor mij was dat een harde. Omdat ik goed wist dat dat over mij ging. Het zegt ook iets over hoe dat we als broeders en zusters met elkaar moeten omgaan. Haggai had de moed om aan zijn broeder te vertellen wat er verkeerd was. En daar heb je moed voor nodig. Moed en durf om tegen je broeder te durven zeggen, broeder, dat is eigenlijk niet zo goed. En die moed ontbreekt ons vaak. En dit is eigenlijk een oproep om dat niet te doen. Ik bedoel, niet om het niet te doen. Anderzijds moeten wij ook leren van te luisteren naar broeders als ze iets tegen ons zeggen. We zijn direct boos als een broeder iets over ons zegt. Maar misschien heeft hij wel gelijk. Dus hier een warme oproep om vrijmoedig tegen elkaar te zeggen wat de Bijbel over bepaalde situaties zegt. Maar je ziet eigenlijk van dat er een probleem was bij de Israëlieten. Ze kregen een opdracht, maar ze waren meer bezig met hun eigen huis dan met het huis van God. En God is daar dan ook keihard in. Hij zegt zo, let nu eens aandachtig op uw wegen, zegt de Heer, tegen de Israëlieten, maar ook tegen ons. Hij zegt, je ziet van alles te zaaien, maar het brengt niet op. Hè? Je moet altijd maar drinken, maar je blijft dorst hebben. U kleedt u, maar u heeft geen warm. U rekent op veel, staat er, maar het wordt weinig. Alles wat u in uw huis bracht, daar blaas ik gewoon in. En waarom doe ik dat, zegt de Heer? Vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Ik herhaal nog eens hetgeen dat ik er straks heb gezegd. Voor mij was dat nog eens een reminder dat we God niet te soft mogen maken. God is een heilige God. Is een God die boos kan zijn. Hij was boos op de Israëlieten, heb jij daar straks gezegd. Hij is ook boos op ons soms. Hij is ook rechtvaardig. Hij is ook soms ontgoocheld. En hij vermaant zeker. En soms wordt dat in contrast gezet met dat God liefde is. Maar dat is geen contrast. Dat is hetzelfde. Zerubbabel had dat goed begrepen. Want er staat, Zerubbabel luisterde naar de stem van de Heere. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. De vrees des Heere is het begin der wijsheid, staat in de Bijbel. En toen ik dat allemaal las, dan kwam die vrees terug. Dat is iets dat wij niet meer vaak horen. Je moet schrikken voor de Heere. Maar soms is dat wel goed. Want het had resultaat. Zerubbabel ging terug bouwen. Ook al was er de opdracht of het verbod gekomen van de zware koning om hen heen. En Zerubbabel is gesterkt en hij gaat terug aan het werk samen met die broeders die hem vermaand had. Met Haggai. En ja, u raadt het al, hè? Binnen de kortste keren staan die mannen daar terug van je mag hier niet bouwen, dan moet hier stoppen. En wie organiseert dat hier allemaal? En dan staat er iets heel moois. Zij vroegen naar de namen van de mannen die het wouden herbouwen. Maar dan staat er maar het oog van God rustte op de oudsten. En ze zijn nooit te weten gekomen wie de bouw terug in elkaar in gang heeft gestoken. Wat doen die mannen opnieuw? Ze zeggen, we hebben één keer een brief gestuurd, we gaan nog eens een brief sturen om terug een verbod te krijgen op de bouw van de tempel. En dan is het eigenlijk heel mooi om te zien wat er gebeurt. Je kent allemaal Biljam. Biljam die het volk wou vervloeken, maar dat kwam niet. Integendeel, er werd zelfs gezegend. En hier zie je dat ook. Die slechte mensen om Jeruzalem heen, die sturen een brief naar de grote machthebber om terug de bouw te stoppen. En ze moedigen hem ook aan van kijk maar eens in de geschriften van vroeger wat allemaal over Jeruzalem staat. En in tegenstelling tot hetgeen dat ze verwacht hebben, komt het volgende. De koning zegt het volgende. Koning Kores is dat inmiddels. Hij zegt, laat hem maar aan het werk blijven. aan dit huis van God. En dit moet u zeker doen. U moet de belasting die geheft wordt, moet u aan hen geven. En de onkosten aan deze mannen zorgvuldig en zonder ophouden vergoeden. En al wat nodig is, jongestieren, rammen, lammeren en brandoffers, dat moet u geven. U moet de priesters onderhouden. Enzovoort, enzovoort. En dan staat er, zo kunnen ze een aangenaam reukwerk offeren aan de God van de hemel en bidden voor het leven van de koning en zijn zonen. Dat vond ik zo mooi. Er werd een tweede brief gestuurd met de bedoeling om de bouw van de tempel te stoppen. En dan zien we nog eens dat de Heere ingrijpt. Hij zorgt ervoor dat de nieuwe koning Kores eigenlijk zegt dat de tempel wel moet doorgaan, de bouw. Dat ook iedereen moet betaald worden, dat de offers betaald worden, enzovoort, enzovoort. En waarom doet die koning dat? Die koning doet dat omdat hij weet dat de koning, dat de God van Israël daar woont. En hij weet, als er terug gaan geofferd worden, dan gaat de goede komen voor mijn eigen gezin. Dus eigenlijk gebruikt de Heer hier een beetje de ijdelheid van de koning om zijn tempel terug te kunnen bouwen. Ze zijn gebouwd en na 4 jaar was het klaar. En uiteraard was er dan een feest. Er staat bij en zij vierden 7 dagen met blijdschap het feest. En zij vierden omdat God het hart van de koning van Assyrië in hun voordeel gewend had om hen te bemoedigen bij het werk aan het huis van de God van Israël. Dus we kunnen zeggen van dat is een happy end. Nee? Maar ik nodig u uit om thuis ook nog Ezra en Nehemia te lezen. omdat dan de 2 volgende grote verhuizingen zijn geweest naar Jeruzalem. Nu, wat ik graag zou willen hebben dat jullie over dit onthouden is, hetgeen ik in het begin heb gezegd. En zeker naar de doopelingen. Hè. Zowel de psalmist als de schrijver van de Hebreeënbrief zegt heel duidelijk, als je wilt kom afmaken met je zonde, dat gaat nooit niet lukken, daar kan ik van getuigen. Maar als je wilt vechten tegen je zonde en als je wilt groeien naar de Heere toe, moet je naar die getuigenissen gaan. Moet je al die getuigenissen van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes enzovoort lezen. Maar lees ook de rest, de minder populaire stukjes. Omdat er ook zoveel lessen uit te halen zijn, waar je heel veel gaat aan hebben in je verdere dagen.